alone to know you. You give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumping. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I'll just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you.
Het tweede uur, de vrijdag, met Renk en Justus. We hebben drie items voor je in het tweede uur. Straks hebben we Rianne Meeboer over de voorstelling Doolhof in je hoofd. En we hebben Harold Kreuk over de viering van het Iftar morgen in de Nassaukerk. En zometeen na de muziek Guilherme Miotto over de voorstelling Fabrica in het Theater Bellevue.
Boys, girl, you lend me your ear if you can. Tell your boss something, make him move, make him want to dance. Yeah. Have you ever had a feeling that you can't explain? Make you lose your pants, make you go insane. Wake up the next morning thinking I'll do that. It's good for my mental health.
17 maart speelt in het Theater Bellevue de voorstelling Fabrica door Corpo Machina Society. En aan de telefoon heb ik de artistiek leider Guilherme Miotto. Welkom, Guilherme.
Dankjewel. Goedenavond.
Ik denk dat het de voorstelling tekort doet als ik zeg dat het een dansvoorstelling is. Klopt dat?
Nou ja, het is zeker een dansvoorstelling met live muziek.
Mm-hmm.
Het is uitgevoerd door zes spelers, vier bewegers en twee muzikanten. De muzikanten zijn klassiek opgeleide percussionisten. Maar tijdens de voorstelling die spelen geen traditionele instrumenten, maar objecten.
Ze dansen feitelijk de instrumenten.
IJzeren, stukken ijzeren spelen ze mee.
Ja, ze stukken ijzer.
Ja, stukken ijzer.
Ja.
Dat gebruiken ze, een aantal. Objecten dat ze hebben gevonden. En de dansen zijn ook een gevarieerde cast. We hebben
Guilherme. Guilherme,
ja?
We zijn met z'n tweeën en ik onderbreek
was
je
vergeten
even.
Te zeggen.
Ja, dat was denk ik vergeten te zeggen. Ik hou van dans, heb ik laat in mijn leven ontdekt. Ik was echt gaan zoeken bij jullie naar filmpjes. En ik kwam op iets wat mij helemaal ontroerde. Bolista, die speelt niet meer. Maar ik zag een jongen die virtuoos kan voetballen op ieder pleintje. Dat zag ik, die wil je niet tegenover je hebben. Die met een bal bezig was. Ik dacht, wat is dit ontzettend leuke moderne dans. Wat doet de fabrica? Gaat over maken, industrierituelen. Hoe sluit dat weer aan bij wat wij allemaal zo in ons leven en in de maatschappij ervaren? Heb je daarover nagedacht?
Nou, even kijken hoor. Bij fabrica heb je ook een freestyle voetballer.
Oh.
Maar in plaats van een bal speelt die ook met een stukje ijzer. Zeg maar. Dus daar heb je ook weer. Kijk, de mooie van kunst vind ik. Ik denk dat kunst een fanatiek. Gedetermineerd manier is om met het doelloosheid te gaan.
Je zegt doelloosheid, maar dat voetballen, dat is harde echte werkelijkheid die buiten bestaat. Die stukken ijs en de fabriek zijn echte werkelijkheden. Dat bestaat allemaal echt. Dat begint bij iets heel tastbaars.
Maar dat moet je aangaan. Over 3000 jaar bestaat dit allemaal niet meer. Hè? Dan zitten we allemaal onder de grond. Dus als je echt. Dus daar zit altijd een bepaalde pointlessness in het leven. Maar dan moet je met heel veel passie daar tegenaan gaan.
Het is juist zo levenslustig.
En dat doen we met fabrieken. Wat zegt u?
Het is juist zo levenslustig wat jullie doen. Ik voel daar helemaal niet die eindigheid en die doelloosheid en de zinloosheid in. Het is juist een feest van beweging en energie. Of ben ik nou gek?
Nee, je bent zeker niet gek. Nee. We doen het met heel veel energie, met heel veel plezier. Maar we laten laten geen betekenis ons leiden. Dus dat levenslust, dat zinning, komt puur uit het doen. Hè? Dus we hebben geen doel nodig om die passie. Dus het gaat puur om de passie, zeg maar.
Als
u vraagt mij net, is er een betekenis? Of, dat is mijn punt. Er is geen betekenis, het is gewoon doen. En plezier hebben met wat je aan het doen bent.
Maar het laat ook zien, heb ik begrepen, een beetje de cadans van de industriële samenleving, van de industrialisatie. Dat zijn toch behoorlijk nutteloze bewegingen. Of een nutteloze machine waar je misschien wel nuttige bewegingen in maakt. Maar zijn dat dezelfde bewegingen die we over 1000 jaar maken? Je had het er net zelf al een beetje over.
Oh ja, dat is wel een goede, een goede punt, een goede vraag. Nou, natuurlijk ons lichaam die verandert behoorlijk, maar
ik kan de vraag ook andersom stellen. Maken we de bewegingen die we in de voorstelling zien, zijn dat dezelfde bewegingen die we 1000 jaar geleden ook al maakten, alleen in een net iets andere vorm?
Dat geloof ik van wel.
Ja, het gaat ook over de dingen die altijd zullen blijven, ook al is het einde zinloos. Het gaat over de dingen die blijven.
Juist. Absoluut. Het gaat heel erg over het rituele, het immateriële. We kijken naar kunst als iets heel fundamenteels. Mm-hmm. Dus we kijken niet naar kunst als iets cultureels, maar als iets dat hoort bij de menselijke conditie. Dus iets dat altijd bij de mens was en is. Als een het fundament. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het ritueel, met het immaterieel, met het bereiken of dat hoe ga je om met het bewustzijn. Ja? We zijn allemaal bewust, maar we weten het niet.
Het ritueel helpt ons
dat te omarmen, te accepteren.
En te onthouden natuurlijk ook.
De rust. Ja, want
je zou kunnen zeggen dat het ritme van de industrie of de cadans der getouwen eigenlijk een vertaling zijn van bijvoorbeeld de zijbewegingen die we op het veld hebben gemaakt al duizenden jaren lang. Want, is daarmee het ritueel wat je probeert uit te beelden?
Als ik u goed begrijp, dat de machine, dat de industrie een soort spiegeling is op het ritualistische beweging.
Ja, het kopieert misschien wel de zijbewegingen die we honderden jaren lang hebben gemaakt. Dan is misschien de vraag of dat vrij nutteloze bewegen, of dat niet de bron is van het ritueel.
Ik wil het even concreet maken, want ik had een schoonheidservaring. Het is in Azië, ik ben in een hotel, ik doe een raam open. En ik zie dat beneden 40 koks aan het wokken zijn, in grote wokken met grote vuren, voor de bruiloft die verderop in dat hotel is. En ik heb gewoon een half uur sprakeloos mooi en stil naar die 40 roerende koks gekeken en al die jongetjes en meisjes die daar dan die groentes precies op tijd in kwamen gooien. Het is een van de mooiste dansvoorstellingen die ik ooit gezien heb, zou ik maar zeggen. Want beter wordt het niet, omdat het zo direct en ritueel en echt is. Is dat ook een streven om een soort volstrekte vanzelfsprekendheid in jullie voorstellingen te brengen? Dat het gewoon binnenkomt.
Uiteraard. Nee, ik denk dat je er bent, dat je met jouw lichaam, met elkaar, met de materie. En dat is zeker, we werken met een methode, dat is onze eigen methode, die noemen we instinctive performance. Mm-hmm. En met die methode proberen we het moment te omarmen, het zijn.
Ik had een vraag.
Dan kan ik heel goed iets moois voorstellen. Ik zie die beeld voor mij. Over de koks. Nou, mooi. Prachtig beeld. Dank voor het delen.
Ja, ik had nog een vraag. Want dat instinctief dansen, dat komt vanuit dans. Dus je gaat werken en je begint iets in elkaar aan het zetten en bedenken. En mensen doen gewoon dingen. Die doen dat gewoon. En de choreograaf, dat ben jij dan, die maakt daar keuzes uit. Dus de dansers bouwen mee aan de voorstelling. Klopt dat?
Nou, dat klopt volledig. Het is een dialoog. Het is een voortdurend dialoog. Ik kijk naar het lichaam als een wonderbaarlijk iets. En Nou, bijvoorbeeld als je naar uw hand kijkt, als je iets gaat pakken. Mm-hmm. Ook als je de dingen nooit eerder hebt gezien. Jouw hand weet precies wat hij moet doen om die dingen te pakken.
Ja, het lichaam is wijs.
Die gaat naar ontzettend wijs. Het is ongelooflijk. Net als de bomen, zeg maar. En wat we proberen in onze proces is ook ruimte voor de wijsheid van het lichaam te ontstaan. Nou, dat ze dat niet de hele tijd wil controleren, maar dat ze ook ruimte wil creëren om een dialoog met die kennis te initiëren. En ik werk met spelers met heel veel verschillende skills, verschillende achtergronden en wat ik met hen
Vertel over die verschillende
achtergronden.
Ja, er zijn mimers, moderne dansers, klassieke dansers. Wat?
Nou, kijk, bij Fabrika heb je Rodi Heinen. Rodi Heinen is 2 keer Nederlands kampioen geweest van freestyle voetbal.
Aha. Ja,
dat is een heel inspirerend verhaal. Dus Rodi is een heel nieuwsgierig. Hij wil altijd nieuwe dingen leren. En nou in zijn... Hij traint met de bal elke ochtend en hij zegt tegen mij, Guy, ik train 2 uur met de bal en een half uurtje ga ik gewoon bewegen zonder de bal. Dus dit is nou standaard geworden zijn trainingsroutine. Dat is heel bijzonder, die jongen. En dan hebben we dan nog Chen Che Kwan. Chen Che Kwan, die komt uit Taiwan. Hij is in Nederland sinds 5 jaar. Hij heeft een MBO-opleiding gevolgd in Utrecht, in Overvecht, van breakdance. Hij is een breakdancer. Hij is een breakdancer.
Ze hebben een voetballer, een breakdancer. En wat hebben we nog meer?
En we hebben nog Alois Leclerc. Hij komt uit Montpellier, Zuid-Frankrijk. Alois heeft heel lang als IT-medewerker gewerkt.
IT-medewerker?
Hij is een programmer. Mm-hmm. Maar hij is ook een hele bijzondere acrobatische danser. Dus... En die gingen dat meer en meer in. Nou, nu is hij, beroep geworden. En dan als vierde hebben we Julia Nielsen. Julia komt uit Zweden. Die heeft academische dans getraind in Zweden en in Nederland. Dus een hele gevarieerde achtergrond.
In de voorstelling, welke rol speelt het materiële, het materialistische? Je had het net over stukken ijzer. De relatie tussen de beweging en het materiële?
De instrumenten zijn volledig... zijn alleen maar de stukken ijzeren, zoals ik net zei. Mm-hmm. En de Rodi die gebruikt ook als... de spelers ze spelen daar eigenlijk mee. Dat is een soort... die heeft ook een symbolische... Het is ook een houvast.
Ja, de voetballer, voetbal.
Voor de kijker.
Ja,
dus het is een... en ook als we naar onze tijden kijken... Nou ga ik toch met jullie een beetje mee. We zitten in tijden van digitalisering... waar wij het echte wereld een beetje loslaten zijn. En dat, dat vind ik niet zo prettig hè, als dansmaker. Want we zijn natuurlijk bezig met het lichaam. Met het echt wat je kan grijpen, wat je kan pakken. Dus de grond voelen, elkaar voelen. Dus dan kun je ook zo kunnen zeggen dat het materiaal... is ook een symboliek om laat de wereld alsjeblieft niet los.
Guilherme, ik heb nog één vraag. Opeens begreep ik iets en ik zag een beeld. Rodi, die voetballer is en dat buitengewoon goed kan... gaat in de voorstelling met een stuk ijzer voetballen. Klopt dat?
Ja, hij gaat met een stuk ijzer freestylen. Oef. Maar hij is een freestyler. En hij gebruikt vooral zijn handen en hoofd... en af en toe de voeten en de been.
En hij balanceert meesterlijk met dat stuk ijzer...
Ik vind het heel inspirerend, inderdaad.
Goed, 17 maart in Theater Bellevue, aanvang 8:30. Fabrika heet de voorstelling, Rotkopen Maquina Society. Guilherme Miotto, mag ik jou hartelijk danken. En heel veel plezier.
Bedankt. Dank u, heren.
Vanavond.
Dank je. Hoi. Jazz Radio.
Mensen die moslim zijn in Amsterdam. En we kunnen, als je dat leuk vindt, en ik zou dat iedereen aanraden eigenlijk, samen iftar gaan vieren in een protestantse kerk.
Wat is een iftar, denk ik?
Ja, dat gaan we nou vragen aan Harold Kreup. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent van Stichting Kerk en Buurt. We zijn mede-organisator, geloof ik, van Iftar in de Kerk, hè?
Correct.
Wat is iftar, zoals Justus zo duidelijk vroeg?
Ja, wat een enorm leuke vraag.
Ja, goed hè?
Want inderdaad, ja, wat is dat eigenlijk? Hè? Wat is Pinksteren? Wat is hemelvaart? Ah. Ja, ik denk dat eigenlijk het inmiddels dichter bij ons staat om ons te bevragen, wat is nou eigenlijk de Ramadan? Hè? Ja. En dat is een vaste periode. Nou, misschien dat mensen die wel kunnen kennen vanuit het christelijk geloof. Ja, de moslimgemeenschap heeft de Ramadan. En als de zon ondergaat, wordt de periode van vasten doorbroken. Dat wordt gedaan met een dadel. En de maaltijd die volgt, dat is een iftarmaaltijd.
Mag ik wat vragen, Harold?
Ja.
Want ik heb een moslimvriend, die doet aan Ramadan. Daar moest ik mee werken. Nou, die ging om een uur of één 's middags gewoon uit. En dan moeten mensen hun uiterste best doen. Maar er wordt wel vol ingezet om dat vol te houden. Zijn wij christenen, wij West-Europese christenen...
Weet je, wij christenonden?
Niet een beetje jaloers op moslims die echt nog er werk van maken. Gewoon die vasten en die hun religie eigenlijk veel serieuzer nemen.
Nou, ik denk, dat vind ik een mooie vraag. Ik denk dat het heel mooi is als het gaat om inderdaad de bewustwording. Hè, en de zachtheid en de gedeeldheid en de saamhorigheid die ook wordt opgezocht in deze periode. Wat ik nu met deze organisatie in samenwerking met de mede-organisaties voel en ervaar. Hoe wij dit organiseren, wie we daarvoor nodig hebben, is dat... Ja, ik denk dat er gewoon een enorme behoefte is aan samenhorigheid. En een vaste
Ik onderbreek je weer.
Ja, mag.
Want ik zag dat het Amsterdams Andalusisch Orkest optreedt. En dat is niet gering. En ook wat betreft die verbinding en die saamhorigheid. Want dat Andalusisch Orkest uit Al-Andalus, dat werd vroeger bestuurd door de Moren. En daar waren moslimse christenen en joden zeer harmonisch bijeen. En al die invloeden kan je terug horen in die muziek. Is die iftar in de Nassaukerk een soort begin van een nieuw samen?
Ik geloof altijd in een nieuw begin. Ja, zeker. Los van een kwalitatieve toon, letterlijk, die zij spelen, is dit ook wat uit zo'n samenwerking komt. We werken dus samen met Stichting Samen Sterk Vrouwen West. En die hebben dit dus kunnen regelen. Dat zij op het event willen spelen.
Ja, die zit ook heel diep in de samenleving, is voor zeggen. De stichting... De Stichting Samen Sterk Vrouwen West. Die zit ook echt diep in de buurt, zeg maar.
Zij zijn het voor mij.
Ja.
Nee, zij ademen het, zij leven het, zij doen het. Dus ik denk, als het gaat over wat kunnen we halen uit de positiviteit van de periode die Ramadan omvat, dan is dat eigenlijk wat zij doen. Hè? Het oog voor de ander, het verspreiden van liefde, nou, in deze periode nog meer door middel van eten. Dat houden we mooi uit, dank.
Ik had nog één vraag, want er zijn moslims die gaan de iftar doen bij jullie in de Nassaukerk. En dat is heel fijn. Maar zijn er nu ook moslims, want je hebt soorten en maten, die pertinent weigeren om in een kerk te komen? Bestaat dat? Het is een echte vraag.
Vind ik een mooie vraag, weet ik niet. Ik denk dat natuurlijk bestaan die, want ik denk dat elke doelgroep wel ergens wordt gerepresenteerd. Alleen in de staatslieden buurt.
Want daar is de Nassaukerk, staatslieden buurt.
Daar is de Nassaukerk, Amsterdamse staatslieden buurt, DNA, Krakers, verleden, eigenzinnig, eigentijds. Denken wij denk ik niet in die traditionele hokjes.
De moslims daar ook niet?
Het is wel, pardon?
De moslims denken daar ook niet in traditionele hokjes.
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die wel in hokjes denken. Alleen ik heb ze de afgelopen weken niet ontmoet.
Wat heerlijk.
Want die horen erbij. Die zijn de basis van dit, waarom we dit heel graag willen doen. De Nassaukerk is ook atypisch in die zin als het gaat om de protestantse kerk of niet. Die stelt zich altijd open.
Dat is een begrip in Amsterdam, het Nassaukerk, hè?
Ja, iedereen is daar welkom. En ik ben samen met mijn collega Jette Uithout van Stichting Kerk en Buurt ook bezig met het organiseren van 100 jaar Nassaukerk.
Ja, dat is dit jaar, hè? 100 jaar Nassaukerk.
Ja, klopt. Correct. En ja, daarin is de uitnodiging altijd geweest vanuit de PKA, Protestantse Kerkgemeente Amsterdam, om alles wat in de afgelopen jaren heeft gehuisd in de kerk samen te brengen, te versterken, En eigenlijk op een ander elan, zeg maar, vorm te geven. En Stichting Samen Sterk Vrouwen West, ja, die zijn al jarenlang verbonden aan het werk. Dus het is eigenlijk uitvergroting.
Dat brengt me ook op een heel Amsterdamse vraag. Want morgen, de entree is wel €10.
Morgen om de iftar mee te mogen eten voor €10. Nou, ik vind een koopje in Amsterdam.
Nee, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er veel mensen zijn die dat misschien niet kunnen betalen.
Klopt. Natuurlijk niet. Aan de ene kant is het inderdaad... Nou, misschien voor u en voor mij is inderdaad €10 is haalbaar. Maar echt lang niet voor iedereen. En vooral niet als je met je gezin zou willen komen.
Ja, precies.
Dus dat de opzet is nooit bij alles wat wij doen. Eigenlijk in de Nassaukerk is dat geld een barrière kan of mag zijn.
En je krijgt natuurlijk ook Amsterdams Andalusisch Orkest erbij. Dat is niet de geringste.
Nee, zeker niet.
Topmuzikanten.
De wereld is niet gratis. Maar ik ben wel van mening, en dat is ook de omlijsting van 100 jaar Nassaukerk, is dat kwaliteit, kunst, kwalitatief eten niet los hoeft te staan van het feit dat niet iedereen mee kan en mag doen. Ik geloof heel erg dat ieder naar eigen mogelijke draagkracht kan bijdragen. En of dat nou een ondernemer is die inderdaad sponsort, dat is een heel fijn gesponsord.
Fijn.
Eigenlijk, ik zou liever donaties willen zeggen. Dus we hebben ontzettend veel gedonateerd gekregen. En die vrouwen die van het Stichting Samen Sterk West hebben dan weer gezorgd dat we voor een best wel heel mooi tarief inderdaad dit prachtige ensemble mogen presenteren. Er is heel veel mogelijk om daar inderdaad natuurlijk ook gewoon zonder die entree binnen te komen.
Ja, het is natuurlijk ook...
We zijn inderdaad geworteld in de wijk. Dus zowel
eigenwijze kerk in een dwarse buurt, zo zaten het op jullie site. Ja, ik denk dat heel erg mooi klopt.
En om het even kort samen te vatten, als dat tientje te veel voor je is, mag je toch gewoon komen. En dan moet je maar zien. Komt goed. Toch?
Ja, dat komt goed. Dat komt altijd.
Het is fijn
goed.
Om te horen. Iftar.
En nee is nooit iets waarbij. Dat is niet wat in het vocabulair past. En ook verspilling doen we ook niet aan. Dus alles wordt uitgegeven, weggegeven, gebruikt. Werkt voor mensen. Dus mensen willen vaak meedoen.
En iedereen is welkom vanaf 17:30 in de Nassaukerk. Wat is dan het programma?
Het programma is eigenlijk dat, en dat vind ik zelf ook wel mooi, is dat het vaste wordt doorbroken wanneer de zon ondergaat. Dat is om en nabij denk ik 6:45 inmiddels. Niet heel scherp. De deuren gaan open om 17:30. Dus dan is er eigenlijk een heel warm welkom van waar ga je zitten? Tafels worden helemaal opgedekt. Dus even aarde in de kerk. Dan gaat het laatste uur van het vasten ook in. Vervolgens is het Amsterdamse Andalusisch Orkest die 20 minuten voor dat de zon echt ondergaat een soort muzikale begeleiding biedt. Dan wordt de soep geserveerd.
Dan mogen we eindelijk eten.
Ik ben geen pastor, dus ik mag in principe altijd eten. Maar inderdaad, er zijn ook mensen inderdaad, die dan eindelijk mogen eten. En dat gebeurt met een dadel. Pastor doorbreek je met een dadel. En vervolgens komen er allemaal hapjes en lekkernijen op tafel. En daarna gaat het Amsterdamse Andalusisch Quartet nog heel mooi voor ons spelen.
Mooi, het is dus morgen vanaf 17:30 de deuren open aan de Witte Kaas. Yes. Straat 114 in de Nassaukerk.
Witte Kade.
Ik wil het postadres is.
Witte Kade
111. Harold Kreuk. Dankjewel voor je tijd. En heel veel plezier morgen.
Jullie bedankt voor interesse. Dank je wel.
Hoi.
Dank.
helaas veel te vroeg overleden eerder dit jaar. Paul Cherryseed, hoorde je? En die is bedoeld voor Koen Kuipers, als je luistert. Deze is voor jou. Aan de telefoon hebben we Rian Meeboer. Rian Meeboer, welkom.
Ja. Hi, goeiedag.
Je bent de maker, regisseur van een voorstelling Doolhof in je hoofd.
Fijne titel.
Sorry?
Fijne titel.
Voor heel veel mensen is dat ook heel erg herkenbaar. En dat is meteen een beetje waar het over gaat. Over het begrip, of misschien wel het onbegrip voor mensen met... hoe noem je het ook weer? Even kijken.
Onbegrepen gedrag.
Onbegrepen.
Verward
gedrag. Want dus laten we daarmee beginnen. Het verschil tussen verward gedrag en onbegrepen.
Nou ja, ooit begon het eigenlijk als term, hè, verward persoon. Dat kwam op een gegeven moment, zo'n 10 jaar geleden, dook dat ineens op. Het bleek een term te zijn die van de politie komt.
Precies, van de politie.
Ja, code E33, daar worden alle meldingen in opgeslagen bij de politie. En tegenwoordig heet het gelukkig mensen met onbegrepen gedrag steeds meer. Ook bij professionals en ik zie het ook steeds meer in de media. Vind ik eigenlijk een fijner begrip.
Want wat is de rol van politie als ze worden betrokken bij iemand met verward dan wel onbegrepen gedrag?
En die zijn als eerste ter plaatse. Dat zijn de mensen die eigenlijk altijd op deze meldingen afgestuurd worden. En in mijn voorstelling krijg je ook een verhaal te horen vanuit een interview dat ik heb gedaan met politieagent hoe dat is om daar naartoe te gaan.
Ja.
En dat is nogal wat, want ze weten helemaal niks. Ze moeten gewoon rijden.
Dat is echt wel een dingetje, want ze hebben geen zorgtaak meer, hè, de politie.
Nee, ze hebben eigenlijk van alles. Ze hebben allemaal wapens aan hun gordel, maar ze hebben eigenlijk geen gesprekstraining. Dus ze weten eigenlijk niet, niet allemaal. Dat moeten ze zichzelf eigenlijk een beetje aanleren. En sommigen zijn daar super goed in.
Ja,
en anderen die zeggen, nou, ik vind het wel spannender dan een crimineel. Zo iemand.
Er zit ook geen module voor in de politieopleiding, weet ik.
Nee, klopt. Nee, er zit geen...
Ik heb met meer agenten gesproken. Mag ik? Nee, want ik kom uit Amsterdam-Oost en ik ben best al oud. En mijn vader was daar huisarts. En dan, dan zag je bij wijze van spreken in de Jambi-straat... dan gooide een verward, dan wel omgrepen persoon... een totale huisraad door het raam. Ja. En dan kwam de oom agent, soms met mijn vader. En er werd zo'n man in een tapijt gerold... afgeleverd bij het burgerziekenhuis en daar platgespoten. Ik bedoel, wat moet er anders?
Dat is gewoon een biologische breekbaar tapijt.
Maar wat moet er anders? Want ja, ze deden maar wat ze konden doen, want ze moesten wat met die man. En anders ging hij bij de buren eruit gooien. Dus die werd keurig beschermd in een rol tapijt. En ja, afgeleverd bij het ziekenhuis. Hoe moet oom agent dat tegenwoordig anders doen?
Nou, rol tapijt is wel een heel bijzonder onderdeel. Maar inderdaad dat mensen wel naar een beschermd wonen... of ergens naartoe kunnen om opgenomen te worden. Dat is heel belangrijk. Tegenwoordig is het allemaal ambulant, hè? Dus mensen zijn gewoon in hun eigen huis.
Ja.
En worden eigenlijk zoveel mogelijk daar begeleid. Ongeveer 50 jaar geleden hebben we heel veel bezuinigd... op die specialistische zorg en ook beschermde wonenlocaties. En tegenwoordig moet de agent die persoon bij de crisisdienst afleveren... en ook nog wel eens 's avonds weer thuis afleveren.
Ja,
ik kwam erachter dat is best een ding is, dat het voor bewoners heel ingrijpend is als je ernaast woont. Ik heb ook mensen gesproken, buurvrouw, dat verhaal krijg je ook te horen. Hoe is het om naast zo iemand te wonen?
Laten we even naar de verhaallijn van de voorstelling gaan. Misschien is dat makkelijker voor de luisteraars om daar een beeld van te krijgen waar we het over hebben.
Ja, Doolhof in je hoofd is dus een voorstelling gemaakt op basis van onderzoek en interviews. En je krijgt eigenlijk in de voorstelling vanuit verschillende perspectieven te zien hoe dat is als iets escaleert. We kennen allemaal de nieuwsberichten wel. Er is een verward persoon opgepakt of er is een grote escalatie geweest. Maar hoe is het als je dat zelf meemaakt? En dat krijg je te zien in de voorstelling. Maar je krijgt ook te zien hoe het is voor een zorgverlener of een politieagent. Of voor een burgemeester. Hè. Je krijgt elke keer een personage te zien die kort vertelt hoe dat is als iets zo escaleert met iemand.
Ja, want er zijn verschillende zorgpartners betrokken bij zo'n zaak, zeg maar. Wanneer iemand wordt meegenomen omdat hij verward dan wel onbegrepen gedrag vertoont. En dat vormt samen een crisisketen.
Klopt, ja. Er zijn ongelooflijk veel instanties mee bezig. Die echt keihard hun best doen. En die allemaal ook met hun handen in het haar zitten. En daarom is een van mijn oproepen ook wel dat we eigenlijk allemaal zorgplicht hebben en bemoeien zorg moeten doen soms in onze eigen straat. Want we wonen samen met deze mensen in straten.
Ja, en het wordt er ook steeds meer natuurlijk. Hè? Want we hebben het niet alleen meer over mensen met een psychiatrische problemen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die licht dementerend zijn of op een andere manier gewoon letterlijk een beetje de weg kwijt zijn.
Ja, die term, hè, mensen met onbegrepen gedrag en ook die code E33 van de politie, dat is een heel brede, ja, heel veel verschillende mensen vallen daaronder. Dat is inderdaad soms een licht verstandelijke beperking of door middelengebruik of dementie. Het is echt een waaier van afwijkend gedrag of met ook heel veel verschillende oorzaken.
Ja, dat is het niet te groot? Is die waaier dan niet veel te groot voor om die paraplu-term te vatten?
Ja, die is vooral bedoeld voor de politie om het in een bakje te kunnen stoppen volgens mij. Het jammere is dat de politie misschien niet zo goed weet hoe die op welke achtergrond moet reageren. En dus weinig gesprekstraining krijgen. En wat tegenwoordig wel heel mooi is, is dat tegenwoordig ook de psycholance aanwezig is. En ze zijn wel bezig met pilots dat de politie samen met GGZ op pad gaat.
Ik onderbreek je even, want ik had een vraag. Hè? Want mensen mogen langer thuis blijven wonen, die worden niet zo snel meer opgenomen, maar het zal je gebeuren. Je buurman is 2 meter lang, hij is heel groot dus en sterk en agressief en het loopt voorkomen uit de hand. Nou, de politie komt, dat is al best lastig voor zo'n agent. En je bent ongelooflijk blij met alle mensen in je pand en 's avonds wordt hij weer thuisgebracht. Dat is ook voor mensen die de pech hebben naast een onhandelbaar iemand te wonen, dat is ook verschrikkelijk, lijkt me. Die mensen komen in de voorstelling ook voor.
Ja, in de voorstelling hoor je inderdaad het verhaal van een buurvrouw die eigenlijk geen melding wil maken, omdat ze echt graag samen met die buurvrouw eruit wil komen. Maar uiteindelijk genoodzaakt is toch de politie te bellen en ook haar eigen schuldgevoel daar eigenlijk over. Dat die persoon toch wordt meegenomen. Je ziet eigenlijk dat elk van de mensen die hiermee te maken heeft aan het worstelen is. Zowel de mensen die dit zelf overkomen, maar ook als je vader zoiets heeft, hoe is dat? Dan kan je niet weggaan. Dan is het altijd bij je in de buurt. En dan heb je ook zorg.
En welke rol speelt cliëntenbelang in deze voorstelling, bij de voorstelling?
Cliëntbelangen als organisatie speelt geen rol. Maar een van de 6 perspectieven die je te zien krijgt in de voorstelling is die van een eigenlijk een dochter van iemand die dit zelf heeft meegemaakt. Mm-hmm. En bij haar hoor je heel erg het perspectief van de cliëntbelangen. Dus ook je bedoelt de ervaringsdeskundigen misschien. Of bedoel je mensen die op de naaste?
Nou, beide eigenlijk. Ik weet dat de cliëntenbelangen inderdaad een relatief nieuw team van ervaringsdeskundigen heeft opgezet. Cynthia Cornejoul is daar een van de begeleiders van. En Sopa Voogd, geloof ik ook.
Ja.
Dus het gaat echt om deze mensen. Zitten die ook fysiek in de voorstelling?
Ja, ik werk samen met een ervaringsdeskundige. Dat is wel bijzonder omdat ik hem eerst heb geïnterviewd. Ik ken hem ook al 5-6 jaar. Is hij al betrokken bij de voorstelling. Okay. En sinds een half jaar speelt hij ook zijn eigen rol. Dus hij speelt eigenlijk zijn eigen verhaal. Omdat hij zo ver in zijn herstel is, dat hij eigenlijk ook zijn eigen verhaal kan vertellen. En dat vind ik op een hele krachtige manier, waardoor je ook ziet dat het tijdelijk is dat iemand dit kan overkomen.
En je moet over jezelf. Zeker.
Ik had nog een vraag.
Het is een verhaal, maar ja.
Nee, ik dacht, je vertelt net, er is een buurvrouw en die heeft dat is heel lastig met degene waar ze naast woont. Dat is niet meer prettig wonen en ze gaat toch maar zorgen dat die persoon dan wordt meegenomen of opgenomen en voelt zich daar schuldig over. Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar wat had die buurvrouw kunnen doen? In gesprek gaan, wat had ze kunnen doen?
Goeie vraag. En die vraag stel ik het publiek ook. Ik probeer eigenlijk verschillende kanten te laten zien en vervolgens eigenlijk met het publiek samen door te praten. Precies wat die vraag die jij nu hebt stelt, die stel ik ook aan het publiek. Van wat had ze nou kunnen doen?
Ik weet het niet.
Ik denk dat het heel moeilijk is. Ik denk dat het soms niet anders kan. Dat iemand toch hulp nodig heeft. En wat in dit geval uiteindelijk gebeurd is dat zij zelf verhuisd is. Dus zij is zelf uiteindelijk met hulp van de woningbouwvereniging ergens anders gaan wonen. Omdat deze vrouw ook niet ernstig genoeg was om daadwerkelijk ergens opgenomen te zijn. Maar het vervelende is dat het soms niet op te lossen is. Nee, er zijn soms geen oplossingen en dat is heel pijnlijk.
Dit is een vraag voor mij. Ik woon al heel lang in deze stad. En is er een soort taboe op opnames? Want het is ook heel fijn om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Maar daar wonen mensen naast die niet opgeleid zijn.
Zeker. Nou, er is geen probleem met opnames op zich, maar er zijn geen plekken voor beschermd wonen van mensen. Ja. Dus mensen die eigenlijk echt meer hulp nodig hebben, daar is geen plek voor. En er is natuurlijk heel erg bezuinigd op de specialistische zorg. Dus juist voor deze groep die soms ook verslaafd deels zijn of een trauma hebben en ook nog psychiatrisch patiënt zijn, die combinatie is heel moeilijk zorg voor te vinden. Ja. Het pijnlijke is dat we moeten samenleven met elkaar, want deze mensen zijn gewoon in onze straat en we moeten een manier vinden hoe we hier met elkaar zorg voor dragen. En er moet meer geld komen. Meer geld.
Ja, geld is vaak een probleem. Hey, 19 en 20 maart speelt de voorstelling in Frascati. Ja. Zijn er nog kaarten?
Er zijn kaarten. Het speelt om 8:00. Het is een intieme voorstelling van voor maximaal 50 mensen. Dus dat is niet een super goede plek.
En als je een actiecode invoert, de actiecode DOOHOF, bij de kaartverkoop krijg je 6 euro korting.
Zo.
Klopt. In hoofdletters DOOHOF.
Ja, niet vergeten in te vullen, want het scheelt wel 6 piek.
Precies, dat is toch fijn.
Hey, toi met de voorstelling. Ja. Rianne.
Dankjewel.
Meeboer, dankjewel.
Dankjewel.
Fijne avond. Doei. Jazz Radio.
Mijn hart kleurt als de najaarstijd. Oud roze, pars en soms lichtbruin. Ik mis de rug van de sering. Zoals ik jou mis. Lieveling, zoals ik jou mis, lieveling. Zoals de tuin vreest op mijn hart, de oostenwind die zachtheid tacht, een ijstapijt zo hard als steen, ligt over roos en liefde heen, ligt over roos en liefde heen. Mijn hart net als de wintertijd. Kijkt straal en stil nog zwak en schuin. Van zon en sneeuw klok hoopvol lang. En smelt als deze dansen gang. En smelt als deze dansen gang. De lentetuin zegt tegen hart. Begraaf de kou, bedek de smart. We zijn verzwakt, maar niet geschwicht. Het nieuwe wacht hier in het licht. Het nieuwe wacht hier in het licht.
En het zit er weer op voor vandaag op Zeedijk 44. Weer gezellige inlopers, gezellige appjes. Dank jullie wel voor het meedoen en luisteren. En wij zijn er volgende week weer. Dit was mijn bijdrage.
Yes, tot volgende week. We'll be right back.
the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clapping hands now. When the people catch wind, when the water hit the bank, they're all